5 op de 10 wil werk- en zorgtaken gelijkwaardig verdelen.
Het lukt maar 1 op de 10. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen.
We onderzoeken geniepige valkuilen en ontrafelen stereotype aannames
en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap.
Vandaag praten we met Sophie en Koen. Ze zijn nog in blijde verwachting. Op het moment van spreken is Sophie 38 weken zwanger. Sophie is econoom, columnist voor het FD en schrijver van het boek Waarom vrouwen minder verdienen. En Koen werkt als onderzoeker aan de Erasmus School of Economics en doet onderzoek naar kansenongelijkheid.
Yes! Ook ons kindje is eindelijk geboren. Na Wijzer in Verwachting, de podcast, is er nu ook Wijzer in Verwachting, het spel. De vragen die je elkaar moet stellen voordat je ouders wordt. 80 kaartjes met vragen over de geboorte, de baby, jullie als ouders en gelijkwaardigheid. Dat is wel eens wat anders dan weer praten over de kleur van de kinderkamer. Wijzer in Verwachting kost €29,50 en kan je direct bestellen via de link in de show notes. Ook leuk om cadeau te geven.
Omdat het op de mama zegt.
Dat jullie gewoon nog een kind verwachten. Dus jullie zijn aanstaand ouders.
Ja.
En dat we jullie nu kunnen spreken en straks kunnen zien. Ja, hoe makkelijk zijn de voornemens en hoe moeilijk zijn ze om te behouden? Ja. Of gaat het eigenlijk wel als je ook al, nou ja, zoals jullie leven, op voorhand heel gelijkwaardig erin staan. Vooral de vraag, waarom vinden jullie het belangrijk om dingen gelijkwaardig te verdelen?
Ik denk gewoon een paar principes zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid. Dat we dan snel denken gewoon aan er is geen reden waarom je het niet gelijkwaardig zou verdelen. Want er is niet een soort van behalve bijvoorbeeld met borstvoeding, daar is een fysieke reden waarom een van de twee het maar zou doen. Maar verder.
En baren, dat is op
zich. En baren, oké. Okay. Maar ik dacht dat we daar voorbij waren eigenlijk al.
We hebben het over ouders wel.
Dus dat is belangrijk, denk ik. Gewoon, maar dat is een beetje abstract, dus meer een soort van hoe sta je in het leven. En,
ja, dus dat is eigenlijk in basis zeg je, vind ik dat heel logisch dat je kijkt naar wat is eerlijk.
Ja,
wat.
Ja. En ik denk dat daarbij komt, zeg maar, meer van ook wat wil je in je gezin straks meegeven aan je kinderen. Dat het ook heel belangrijk is. Nou, wat ik van anderen hoor, is dat kinderen alles nadoen wat je zelf doet.
Ja.
Dus dat je daarin ook het voorbeeld moet zijn voor hoe je wilt dat jouw kind opgroeit en met welke stereotypen of ideeën je kind groot wordt. En voor mijzelf zou het heel belangrijk zijn dat onze kinderen of kind zoveel mogelijk ook de eigen keuzes in het leven kunnen maken, zonder dat ze van tevoren beïnvloed zijn door allerlei ideeën en stereotypen. Dus ik denk dat het daar ook heel erg helpt om dan dat voorbeeld samen heel goed te geven van dat je alles zelf, of ja, dat er geen sterke vooroordelen zijn over wie welke rol op zich neemt.
Ja, waardoor je als kind voelt, de mogelijkheden zijn er gewoon voor iedereen, ongeacht wie ik ben.
Dat je onbevooroordeeld ook open staat voor alles wat je kan kiezen in het leven eigenlijk.
Ja.
Zonder dat je denkt van, nee, dit is wel goed, want ik ben een jongetje. Of dit is niet goed. Ja.
En willen jullie daar nog iets naast doen, behalve het voorleven? Is het er ook nog een hele, ik moet denken aan genderneutraal opvoeden, zeg maar. Mogen mensen straks weten of jullie een jongetje of een meisje hebben? Of houd je dat voor jezelf?
Nou, ik denk dat we niet genderneutraal zijn in de namen waar we over nadenken. Mm-hmm. Want daar hebben we de hele tijd wel over jongensnamen en meisjesnamen. Maar verder, tot nu toe, voor mij was het wel een van de redenen waarom ik zelf nu ook nog niet het geslacht wilde weten. Om zoveel mogelijk dat uit te stellen dat jezelf, maar ook je omgeving er al mee bezig is.
Ja.
Van of het een jongetje of een meisje wordt.
Want dan merk je nu ook al hoe belangrijk mensen dat vinden. Of dat het bijna altijd de eerste vraag is. Van, oh, ik ben zwanger. Oh, is het een jongetje of een meisje? Dus je denkt van, who cares, weet je wel?
Ja.
En of dat mensen dan zeggen van, oh ja, het is wel lastig dan nu met cadeautjes kopen.
Oh ja,
nee, ik denk van, hoezo dan?
Echte wereldproblematiek.
Ja. Dus. Ja.
En het is ook wel een beetje, toch omdat ik denk van, ja, wij hebben ook wel gendernormen geïnternaliseerd. Dus door het zelf niet te weten, beschermen we onszelf eigenlijk zo lang als dat kan. Ja. Daartegen.
Maar ja, straks niet meer. En dat, en dan kan je nog steeds wel denken van, oké, ik ga het zoveel mogelijk neutraal doen en zo. Maar ja, ik denk dat je er toch niet helemaal aan ontkomt.
Nee, nee, het lijkt mij, ik vind het altijd heel knap hoor, als mensen dat tot in den puntjes uit kunnen voeren.
Ja.
Nou ja, net zo goed als gezond eten maken voor je kind, vind ik ook heel knap als je dat tot in de puntjes kan uitvoeren. Weet je, er zijn zoveel dingen waar ik geen tijd voor heb.
Nee.
Maar goed, ik begrijp wel heel goed wat je zegt. Dat je dus zegt, oké, de op voorhand zitten dus ook al een en ander aan valkuilen of ideeën die je er direct bij krijgt. Ja. En dat was wel, toen ik wist dat ik een jongetje kreeg, was het eerste beeld, dat wordt voetbal.
Ja.
Nou ja, en dat is ook nog uitgekomen. Maar ja, hoe zelfvervulling is dat geweest natuurlijk? Ja. Hey, en wat betekent het dan, zeg maar, hoe ga je dat doen? Het gelijkwaardig verdelen. Je had het even al heel even over de borstvoeding, dat je die niet kon overnemen.
Hoe gaan we dat doen? Ja, goeie vraag.
We hebben niks van het gesprek voorbereid trouwens, ook met z'n tweeën. Dus we gaan. Ja. Maar dat is eigenlijk wel meteen een belangrijk punt, denk ik. Want ik denk dat een heel praktisch punt van gelijkwaardigheid is dat je de zorgtaken ook gelijk verdeelt. Mm-hmm. Hè? Dat betekent niet per se dat je alle twee evenveel van hetzelfde doet, maar wel dat je daarover nadenkt hoe je dat verdeelt. En dat je dat ook expliciet maakt elke keer en dus niet vanuit aannames werkt over wie wat doet. Dus ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is.
Hebben we nog niet afgesproken of zo?
Nee, niet. Nee, maar wel. Ik denk dat we dat sowieso wel doen met alles wat we...
Ja. Ja.
Maar en waarom hebben jullie dat dan nog niet besproken?
Ja, ik weet niet. Het voelt ook allemaal nu nog een beetje onwerkelijk of zo. Ik denk ook van, weet ook niet. Ja, ik weet alleen maar van, oké, het gaat ook zo heel veel tijd kosten. En er zijn heel veel dingen die je de hele dag moet doen en waar je aan moet denken. Maar ik kan nog niet echt zeggen van, oké, ik ga overdag de borstvoeding doen. En dan 's nachts moet jij de flesjes doen of zo. Of jij moet de badkamer schoonmaken en ik moet dit doen. Ik denk meer van, nou ja,
we zien. Ja, maar misschien met niet besproken bedoel je... We hebben niet een soort van concreet...
Er is nog geen Excel-lijst.
Nee, maar we hebben wel al die dingen abstract meer besproken van... Dan kunnen we het een beetje, zeg maar...
Met het verlof en zo bedoel je?
Met verlof, de eerste maanden ook, dat we, hoe we dat gaan doen.
Ja.
Maar ook, nou, ook wel, we hebben het ook wel over borstvoeding en hoe heet het, flesvoeding gehad en zo.
Ja.
En dat het ook makkelijker maakt om het te verdelen.
Ja.
Gewoon in algemene zinnen.
Ja. Maar ik denk wat wel belangrijk is, wat we nu hebben bedacht, gewoon hoe we het verlof willen doen, zeg maar de eerste maanden.
Mm-hmm.
Dat we eerst samen een tijdje nemen, 5-6 weken of zo. Dat jij dan weer gaat werken, ik nog een paar maanden neem en daarna andersom. Dus dat ik weer ga werken en jij nog een paar maanden neemt. Dat heel veel mensen ook zeggen van ja, dat is heel belangrijk. Mm-hmm. En ook dat de vader ook tijd alleen heeft met het kind. En
dat jij ook een mooi voorbeeld... Voor toen in de cursus over het rijbewijs.
Het rijbewijs.
Ja,
ja, die komt wel overeen. Tenminste, moet je nog heel erg kan voorstellen dat een kraamweek... Ja, als je alleen dat hebt gehad, dan heb je binnen een week je rijbewijs gehaald. Maar je kan echt nog niet rijden dan.
Nee.
Je moet echt die meters gaan maken. En dat, dat doe je natuurlijk in mondjesmaat wel als je om 5 uur 's middags thuis komt van je werk. Alleen, dan is de ander... Dat was volgens mij mijn voorbeeld. Beter in inparkeren, beter in de hellingproef en alle kritieke situaties.
Dit is Bert uit het leven gegrepen. Want dat kan zij natuurlijk allemaal niet inparkeren. Sorry dat het heel stereotyp is. Maar ik begrijp wel heel goed wat jullie zeggen. Dat je zegt ergens ook, oké, wij leven dit al, het gelijkwaardigheid. Het is voor ons een belangrijk iets.
Ja.
Maar het is ook nog heel cryptisch wat er dadelijk op ons af gaat komen. Dus hoe moet je nu praten over een verdeling als je bij God geen idee hebt waar je instapt?
Precies.
En neemt niet weg dat er een aantal zaken zijn die wel echt verstandig zijn. Dat je ze van tevoren hebt doorgenomen. En dan hoeft het niet te zijn... Wie doet de badkamers op het moment dat er een baby is? maar meer hoe gaan we het verlof verdelen en met welke reden ook. Want ik ben ook wel benieuwd wat de gelijkwaardigheid inhoudt voor jullie. Want ergens voelt het een beetje alsof je denkt, ja, alles 50-50 verdelen. Maar je zei ook al, het is niet per se dat het precies evenveel moet zijn. Wat is het dan wel?
Ja, dus ik denk die zorgtaken, wat ik zei, dat je daar wel het over hebt en dat je dat probeert eerlijk te verdelen en te passen in jullie levens. Maar ik denk ook dat er andere gelijkwaardig ouderschap ook andere aspecten heeft. Zoals dat je kind allebei de ouders ook als gelijkwaardig ervaart. Dus dat je er allebei bent voor je kind en daar een relatie mee opbouwt. Dat lijkt me ook heel erg belangrijk in gelijkwaardig ouderschap. Maar ook los van de situatie thuis, dat je ook allebei weer kansen hebt en om dingen voor je werk of andere doelen in je leven na te jagen en je dromen te vervullen en dat je elkaar daar de ruimte voor geeft. Dus ik denk dat er heel veel verschillende de zorgtaken, je relatie met je kind, de rest van je leven, ik denk dat het er allemaal samenkomt in het gelijkwaardig ouderschap vormgeven.
Waarbij je dus aandacht besteedt aan wat zijn jouw wensen en dromen, waar liggen jouw behoeftes en voldoen we daaraan op het moment dat we in zoiets heftigs, intens, bepalends als het ouderschap opstappen.
Ja, en misschien ook wel van dat je zeg maar de lusten en de lasten een beetje gelijk verdeelt. Want wat ik wel vaak heb gelezen. ook voor mijn boek mensen heb geïnterviewd, weet je wel, en die dan zeiden van ja, eigenlijk zie je heel vaak dat zeg maar de vrouwen dan heel veel, sowieso veel meer van die zorgtaken op zich nemen en vaak ook een beetje de zware taken, dus al het hele fysieke gedeelte natuurlijk en dan ook nog in de nachten heel veel wakker moeten worden en voeding en alles. En de man dan meestal heel snel weer aan het werk gaat en dan het eigenlijk best wel goed bekeken heeft, want dan neemt hij misschien één dag per week de papadag en dan gaat hij ook nog iets leuks doen, weet je wel, lekker naar de speeltuin of zo, of naar de dierentuin. En dan denkt hij van, het is fantastisch, weet je wel, met zo'n kind. En iedereen ook in de omgeving zegt van, goed bezig, weet je wel.
Applaus.
Die vader neemt echt de tijd voor zijn kinderen. Terwijl die moeder meestal alleen maar commentaar krijgt op alles wat ze niet goed doet, weet je wel.
Ja.
Dus dat ik dat zie van, en het is gewoon natuurlijk super oneerlijk. En ik denk dat je ook allebei, en vooral denk ik de vrouw, daar niet echt gelukkig van wordt. Dat dat voor je relatie ook niet echt goed is. En dat ook wat jij zegt, dat je kind dan ook misschien heel erg, kan natuurlijk met allebei de ouders een goede band opbouwen, maar wel een heel verschillende.
Ja, want dat vind ik wel opvallend dat je dat specifiek ook benoemde. Want de discussie gaat heel vaak over, vrouwen moeten ook de kans hebben om te werken.
Ja.
En die hoeven niet alle slooftaken in het huishouden te doen. En mannen kunnen dat ook wel eens een beetje een steentje bij gaan dragen. Terwijl, wat valt er te winnen? Er valt heel erg iets te winnen op de hechting met je kind. En ook het levensgeluk van je kind en het voorbeeld voor je kind of kinderen. En je eigen levensgeluk. Er zit toch ook een soort fulfilling in zorgen voor je kinderen.
Ja.
En daar, ik weet niet of, misschien gaat het te ver om te zeggen, daar rust een taboe op voor mannen, maar het is in ieder geval veel minder vanzelfsprekend. Ja. Dat jij die lusten daarvan hebt, is veel vanzelfsprekender. Dat je daarnaast die hele shit van het huishouden erbij krijgt, is een soort jammer voor je. Ja. En dan moet jij dan heel hard je best voor doen om dat aan zijn verstand te peuteren, dat hij dat moet doen.
Ja.
Maar als je kunt inzien wat je kan winnen in dat stukje zorgtaken, zijn niet alleen maar sloven, maar ook de geneugte van een band opbouwen met je kind.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe we hier over een jaar of over een half jaar over praten, als het niet meer abstract is. En als
precies. Want kun je nu bedenken wat valkuilen zouden kunnen zijn voor jullie?
Ik denk dat je valkuilen op verschillende niveaus hebt. Dus een soort van voor jezelf, maar ook onderling. En dan met de rest van de buitenwereld nog. Voor mezelf denk ik gewoon nu nog, ik ben altijd veel te druk met alles, omdat ik mezelf gewoon heel druk. Ik doe altijd heel veel en dan heb ik te weinig tijd. Dus hoe past een kind daarin? En ook het gelijkwaardig ouderschap. Ik denk dat wij onderling bijvoorbeeld, misschien een leuk voorbeeld. Wij hebben 3 jaar geleden in de VS een paar maanden gewoond. Bij een vrouw in huis, die een oudere vrouw in een heel groot huis, had Alzheimer's.
Ja.
En wij woonden daar, maar we hadden ook afgesproken met haar kinderen dat we voor haar zouden koken af en toe en een beetje gezelschap houden. Het was echt een hele.
Het was omdat ik daar tijdens ging studeren en we zochten een huis en het was allemaal heel moeilijk, heel duur. En dit was uiteindelijk een hele goede.
Ja, het was echt een oplossing. Enorm huis, heel mooi. En het leek ons ook een hele bijzondere ervaring. Het was ook heel, heel leuk om te doen. Maar we hadden hele concrete afspraken gemaakt met die kinderen over... Dat had jij ook best wel goed aangepakt. Maar van iets van 5 keer per week koken we een avondmaaltijd of zo. En 3 keer per week gaan we ook gezamenlijk eten en dat soort dingen. En dat huis was ook zo groot dat wij hadden gewoon een aparte verdieping. En dan had zij een aparte verdieping en een gemeenschappelijke verdieping. Zo. Maar in de praktijk had ik heel vaak het gevoel van... Omdat die vrouw, die had ook best wel veel behoefte aan sociale contacten. Mm-hmm. Van, oh, we moeten er voor haar zijn. En ik vind koken zelf heel erg leuk, dus ik ging ook heel vaak koken. En dan op een gegeven moment zat ik toch best wel vaak 2-3 keer per dag met haar aan de keukentafel. En voelde het ook slecht als we niet voor haar kookten en zo. Terwijl jij dan veel pragmatischer was, denk ik. En gewoon van, ja, maar we hebben dit afgesproken. En ik vind het nu ook belangrijk dat we iets leuks gaan doen of iets anders gaan doen. En dat het daar een soort van andere verwachtingen hadden van wat het betekende om het goed te doen wat hadden afgesproken. En ik denk dat verwacht ik ook wel, zeg maar, met ouderschap. Dat je dat pas gaat uitvinden van wat je echt je beeld erbij is op het moment dat je het meemaakt.
En dan ook volgens hetzelfde patroon?
Ja, dus ik denk wel dat dit is gewoon een patroon wat bij ons wel vaker voorkomt. Dus ik ben benieuwd hoe het zich specifiek gaat uiten met een kind. Ja. Maar ik denk wel vergelijkbaar.
Ja, maar jij bent gewoon wat meer ook van de regels en zo. En van moet, weet je wel, als iemand dan heeft gezegd van... Ja, nu ook al met die zwangerschap van hey, je mag geen tonijn eten of zo. Dan denk ik van, nou, nah, één keertje, weet je wel, dat zal toch geen kwaad kunnen. Dan zit jij zo van, nee, dat kan echt niet. Okay. En dan ben ik nu soms bij mijn ouders bijvoorbeeld alleen en dan willen ze me iets geven. En dan zeg ik zo, nee, volgens mij mag ik het niet eten. Dan zeg ik, nou, doe het gewoon. Dan zeg ik, nee, dat vindt Koen niet goed. Dus ja, dat denk ik wel. Maar ja, ik denk wel, ik bedoel, voor je eigen kind zorgen is wel anders dan voor een bejaarde vrouw die we verder niet kennen, zeg maar.
Ja, ja, ja. Nee, waar je echt een zakelijk contract mee hebt, niet een emotioneel contract.
Precies.
Ja, maar voor mij voelde het wel alsof er ook een emotioneel contract was eigenlijk, omdat je toch... Dus,
nou ja, je stemde dus af op haar behoeftes.
Ja, ja. Precies.
En ik denk misschien ook qua persoonlijkheid dat ik eerder die neiging heb om een soort van af te tasten of iedereen zich oké voelt. Ja. Mm-hmm. En dat Sophie wat eerder denkt van... Nu is het genoeg, ik wil gewoon eventjes chillen of iets.
Ja, jij voelt je ook super verantwoordelijk en ook schuldig naar haar als ze wel niet...
Dan gaat ze ons bellen van, misschien ga ik wel dood, jullie moeten naar huis komen. Letterlijk, we gingen wel eens wandelen. Super mooie natuur daar natuurlijk in Californië. En dan, ze kon best wel goed mailen, dus dan stuur je zoals een mailtje van...
Hoe laat zijn jullie terug? Nee, als ik bel dat ik dood ga, dan moeten jullie gelijk komen. Het was op zich wel een goede... Ja, het was wel een soort van practice.
Het is wel een practice, het is inderdaad ook... Als je baby gaat huilen, dan is hij binnen een paar seconden naar de 100 toe gegaan om je echt duidelijk te maken dat je nu moet komen.
Ja. Nou ja, ik kan wel het stressniveau van dat iemand zoiets mailt, komt denk ik best overeen met het gevoel dat wanneer je je eerste ommetje zonder je kind maakt, dat je denkt, oh mijn god, daar kom ik thuis.
Ja. Maar dat is in ieder geval geen stereotype valkuil. Zit er ook een, heb je ook een stereotype valkuil dat je denkt, ah ja, stiekem kan ik wel heel lang met mijn telefoon op de wc gaan zitten of zoiets?
Niet schoonmaken.
Ja.
Ze worden ingefluisterd.
Ja, maar op een gegeven moment... Kijk, ik hou niet van schoonmaken. Of in ieder geval niet van de badkamer schoonmaken en zo. Maar ja, het is ook lastig op een gegeven moment om te zeggen van... Is dat iets per se wat met gender te maken heeft of niet? Want ik hou wel heel erg van koken en van... Maar ja, ze zullen
En het hangt dan natuurlijk ook van de verdeling af. Dus als je gewoon zegt, ja, hey, die badkamer doe ik niet, maar ik doe elke keer een lekkere maaltijd. Ja. Dan is wel de vraag of de ander het per se leuk vindt. Maar ja, zo heb je natuurlijk altijd taken te verdelen die door niemand echt geblieft worden. Ik bedoel, ik denk niet dat niemand zegt, nee, laat mij een jaar lang elke nacht een paar keer wakker worden per nacht, want daar heb ik echt zin in. Dat is namelijk gewoon eigenlijk een soort martelen, maar... Nee, dat is wat elke ouder ongeveer overkomt.
Ik denk dat de stereotype valkuilen ook voor iedereen, of je nou het gelijkwaardig wil aanpakken of niet, of je daar bewust van bent, maar voor iedereen, dat die ook door de rest van de omgeving, wat ik net ook zei, als een soort van derde categorie worden opgelegd en dat dat een struggle is om daarmee om te gaan. Dus hoe ga je Hoe gaat je familie, je vrienden, je collega's, maar ook de huisarts of het consultatiebureau met jou om?
Ja.
En druk je eigenlijk in een bepaalde rol?
Ja.
En hoe ga jij daar vervolgens weer?
Ja, daar moest ik ook aan denken toen je zei: ja, wij willen dan wel een semi-genderneutrale benadering. Ja. Maar je kunt zelf iets toevoegen. Ja. Maar je hebt natuurlijk een omgeving die naarmate het kind ouder wordt ook steeds intenser en groter en een grotere beïnvloedingssfeer heeft. En dan op een gegeven moment verlies je het daar gewoon van. Hoe neutraal je het ook insteekt. Ja. Want wat voor voorbeeld heb jij zelf gehad? Want op zich zou je kunnen stellen dat jij afwijkt van de norm als je hoe we in dit gesprek praten over jouw rol en en de taakverdeling tussen jullie. Heb je dat dan ook heel erg als voorbeeld zelf gehad?
Ik denk het niet per se, want mijn ouders hebben dat wel. Ik denk voor die tijd misschien nog ook soms wel modern, maar nu wel weer ouderwets aangepakt. Mijn moeder was veel meer thuis dan mijn vader. En mijn vader is ook, toen ik een jaar of 6 of 8 was, best ver weg gaan werken. Dus dan ging hij 's ochtends heel vroeg weg, denk rond 7 uur. En was hij ook pas na het eten weer thuis. Dus en dat 10 jaar lang. Dus daardoor, dan heb je vanzelf ook dat je...
Ja, heb je zo weinig kwantiteit dat de kwaliteit ook
wel
inboet.
Wel in het weekend veel, altijd ook met mijn vader en zo gedaan. Maar ja, vrij traditioneel in die zin eigenlijk. Ja.
En denk je dat je daarmee iets hebt gemist?
Ik denk het wel.
Kan je dat ook concreet maken? Dat is misschien moeilijk.
Diepe psycholoog. Ik moet er denk ik wat langer over nadenken.
Ik vind het zelf namelijk ook ingewikkeld. Enerzijds, mijn ouders hadden ook een traditionele rolverdeling. Ik kan niet per se zeggen, ook uit een soort loyaliteit misschien naar je ouders, dat het moeilijk is om te benoemen, wat zou ik dan gemist hebben?
Nou ja, en dat is misschien ook omdat het best wel conform het beeld is wat gewoon allemaal aanwezig is. Dus het is niet heel opvallend gek als je vader er niet is. Dan zie je dat misschien bij een vriendje dat hij er iets vaker is. Maar vaak zal dan de moeder nog meer de zorgrol in het gezin hebben. Ja. Dus daarmee val je niet zo buiten de boot. En is het dus ook moeilijk om überhaupt dat te bekritiseren of te bevragen.
Maar toch heb je je heel sterk voorgenomen om het anders te doen.
Ja.
En kijk, ik ben natuurlijk vrouw, dus ik kan moeilijk zeggen, ja, ik heb iets gemist van mijn vader, dat ga ik zelf anders aanpakken, want wat ik doe is helemaal conform het voorbeeld wat ik zelf heb gehad. Dus daarom was ik er denk ik benieuwd naar wat maakt dan dat je hebt voorgenomen om het anders te doen? Misschien ligt het ook wel helemaal aan iets anders, hoor, dat zou kunnen.
Ja, ik denk dat het ook ligt aan een soort van abstracte idealen. Ik bedoel, past denk ik bij mij als persoon dat ik vaak daar ook aan denk. Sophie is wat praktischer, denk ik. Maar heeft ook heel veel idealen. Nee, maar gewoon dat ik meer soort van in abstracte termen kan blijven hangen of zo. Maar om een voorbeeld te geven. Misschien heeft het ook iets selfish of zo. Als ik kijk naar mijn ouders, denk ik ook dat voor mijn vader werk altijd super belangrijk is geweest en nog steeds is. Mm-hmm. Terwijl ik zelf de rol van werk soms een beetje overdreven vindt of te groot vindt. En dat daar ook heel veel druk wordt opgelegd eigenlijk. Ja. En dat ik het zelf best lastig vind om te weten van hoe wil ik invulling geven aan mijn leven en met mijn werk en zo. En dat bedoel ik met meer dat het ook een soort van eigen belang erin zit. Dat ik denk van ja, maar misschien wil ik helemaal niet dat mijn leven zeg maar zo wordt ingenomen door werk. En dat ik ook andere dingen kan kiezen.
Dat aan zich wijkt af van de norm wat wij verwachten van de meeste mannen. Merk je daar dan nog in je omgeving iets van?
Nou, ik heb het idee dat in mijn bubbel ook wel mensen redelijk sympathiek hier tegenover staan. Ook een vriend die vorig jaar vader is geworden, die daar ook wel vergelijkbare ideeën over heeft, maar het misschien met zijn werkgever wel wat lastiger is soms. Mm-hmm. Het is wel interessant om daarover te praten, dat hij heeft dan ook zijn 1 of 2 dagen vrij. Dat wordt dan ook de papadag genoemd. Maar hij moet dan ook heel erg moeite doen naar zijn collega's toe om te zeggen dat hij dan dan zeggen ze van, oh ja, maar dan doen we even 's ochtends een korte call of kan je nog even langskomen. Zegt hij, nee, dat is het hele idee van dat ik die dag niet werk, dat ik ook niet even een call kan doen op dat moment.
Ja, dus hij moet dat echt bevechten.
Ja,
dus, maar ik denk,
Want ook je vroeg in het begin had hij volgens mij gezegd van ja, ik ga dan 4 dagen werken. En toen zei zijn baas van, oh ja, die eerste maand. Hij zo, nee. Dat blijft. Oh.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Maar dat is nu ook nog een beetje moeilijk te zeggen. Want ik bedoel, tot nu toe werk je eigenlijk wel heel veel. En heb je toch nog niet echt zo die...
Ja.
Of ja, heb je wel je ideeën erover, maar nog niet echt in de praktijk gebracht.
Maar dat is wel grappig, want je zegt werk hoeft niet mijn identiteit volledig te zijn. Maar eigenlijk zeg je dat ook los van kinderen krijgen, toch? Of want nu lijkt het...
Ja,
dus stiekem zit er een valkuil, of niet?
Dat is wel mal dat je je dan wel een soort slag in de ronde werkt nu. Of...
Ja.
Wat bedoel je?
Ja, dus als je zegt... Werken hoeft niet mijn volledige identiteit te zijn. Ik heb ook behoefte aan dingen daarbuiten die mij vormen of maken. Mm-hmm. Als je het hebt over het ouderschap. Of als je het hebt in zijn algemeenheid.
In zijn algemeenheid.
Maar toch werk je nu dan...
Ja, maar dat is... Dus dat laat zien, zeg maar, dat ik er nog aan moet werken... om dat beter vorm te geven.
Ik herken dat wel. Verder. Het heeft mij heel veel geholpen... dat vanaf het moment dat ik een kind had... dat ik veel strenger kon zeggen... ja, dag, ik ga dus niet alleen maar werken. Ja. Daar gaat het niet over in het leven. Maar nu heb ik het perfecte excuus... om daar zelf helemaal achter te staan... dat wat ik eerder al wel voelde... dat ik dacht, ja, dat kan ik gewoon niet verkopen aan mijn kind. Dus daar die durf ik wel te beschermen. Ik durf niet voor mezelf op te komen... dat ik minder wil werken. Maar voor mijn kind kan ik daar helemaal voor gaan staan.
Maar dat is voor jou ook nog een stuk makkelijker... omdat de hele maatschappij van jou ook verwacht dat je dat gaat doen.
Ja. Zeker.
Wat ook wel meespeelt, denk ik... is dat het ook wel voor ons veel makkelijker is... of lijkt nu dan, zeg maar, voor onze ouders, toch? Ik bedoel alleen al dat wij zoveel flexibeler zijn met werk... dat we allebei heel veel thuis kunnen werken... dat je ook best wel een progressieve werkgever hebt.
Ja, dus ik werk op de universiteit en... Binnen de universiteit is het soort werk wat ik doe ook weer een soort van heel individualistisch. Ik vind het wel leuk om met mensen samen te werken, dus dat zoek ik op. Maar ja, ik kan ook zelf papers gaan schrijven en zo. Dus dat stelt me ook in staat natuurlijk om die keuzes te maken en dat te doen. Dat is wel...
Ja, daar zit natuurlijk ook heel veel in. Er moeten ook heel veel dingen echt wel je kant op vallen. Wil je het
precies,
zo kunnen verdelen?
Ja.
Want überhaupt hoe je nu het verlof bedacht hebt... is veel uitgebreider dan hoe het dagelijkse of hoe het normale verlof is.
Ja.
En zelfs dat kan al niet iedereen opnemen.
Precies.
Dus dit is inderdaad gek genoeg praten over luxe, terwijl het dus voelt als zo'n soort basale fundament dat je een band kan aangaan met je kind. Want dat is denk ik wat je de hele tijd ook duidelijk wel in het hele verhaal vertelt. Die emotionele band, eigenlijk de hechting met je kind, dat is grote winst. En dus ook als je zelf terugkijkt naar eigen jeugd. Bij wie ga je uithuilen? Dat is meestal degene die er altijd voor je was. Mm-hmm. Op het moment dat er pijn was en troost nodig was. Een vraag die daar een beetje uit voortkomt voor mij. En sorry Koen, je krijgt alweer de beurt. Denk je dat de hechting tussen moeder en kind anders is dan tussen vader en kind? Of hoe zou je dat desnoods kunnen bijstellen? Wat is jouw idee daar nu over?
Nee, ik zie daar geen aanleiding voor belangrijke verschillen. Alleen dus in die eerste fase dat je na de geboorte en met de borstvoeding geven, dat daar gewoon heel veel, laat ik het maar contactmomenten noemen, zijn waarop hechting plaatsvindt. Maar los daarvan denk ik niet bijvoorbeeld dat er... andere biologische redenen. Dat is gewoon een beetje mijn wereldbeeld, hè? Maar biologische redenen zijn waarom mannen of vrouwen beter, de een van de twee beter zou kunnen hechten met een kind.
Ja. Want als je dan kijkt naar dat hele prille begin en borstvoeden is natuurlijk iets heel praktisch. Mm-hmm. En zeker als je kijkt hoeveel uren daarin gaan zitten, ook omdat je zelf half in slaap valt of je baby half in slaap valt en denkt, oh, ik heb echt geen zin om op te staan, zit je soms wel een uur te borstvoeden. Dat wil zeggen een uur geplakt aan je baby. Mm-hmm. Maar dat is iets heel praktisch waar ondertussen heel veel emotionele band op ontstaat. En dan is inderdaad een beetje in, wat kan je doen als partner? Dan wordt er snel ingezet op natuurlijk alle praktische handvaten. Nee, dan kan ik ook alles doen. Ik kan het water brengen voor de moeder of ik kan de luiers verschonen enzovoorts. En ik denk dat de plus daarop is dat je realiseert dat als je de luier verschoont, dat je daar zoveel dat contact kan maken. En dat je daar dan dus op dat moment die band aangaat en daar iets leuks van maakt... in plaats van alleen, ik help de moeder... want anders moet zij de luier verschonen. Dat is natuurlijk vaak hoe die, denk ik, gehoord wordt... Mm-hmm. met zo doe ik tenminste ook wat
Ik vond het ook leuk in de cursus die we bij jullie hebben gedaan... dat jij die momenten rondom de geboorte soms benoemde. Die heb ik ook heel driftig mee zitten schrijven. Zoals wie gaat de eerste kleertjes aandoen? Mm-hmm. Dat kan je als vader doen. En daar heb ik een lijstje van gemaakt. Ja. Volgens mij hebben we dat allemaal in het geboorteplan nu ook opgeschreven.
Ja, dat je echt die rol kan claimen in plaats van dat je denkt... hebben nooit erover nagedacht dat ook... je staat te klungelen als je je kind voor het eerst aankleedt. Maar als moeder ook natuurlijk. Ja. En godzijdank hoef je dan nog niet op je benen te staan. Doet even iemand anders het.
Nou ja, kijk, en in het verlengde daarvan denk ik... het zal die baby echt worst wezen aan wie die zich hecht in dat eerste half jaar. Dat maakt volgens mij echt helemaal niet uit wie dat is. Alleen als je als... omdat je als vrouw, zeker als je borstvoeding geeft... en langer verlof hebt... veel meer getraind raakt in het lezen van je kind... kun je dat na die 6 maanden, wanneer het wel persoonsgebonden wordt aan wie je je hecht... rolt dat automatisch meer je kant op. Dus als jij in die eerste maanden meedoet... behalve in het contact en het knuffelen en vasthouden en zo... maar dus ook meedoet in het ritme en de signalen... en het leren lezen daarvan... dan heb je die achterstand niet. Ja. En dan krijg je dus ook niet verschil daartussen. Nee. Want ik ben het helemaal met je eens... dat volgens mij niks met biologie heeft te maken... behalve dat jouw fysieke lichaam... zowel voor de geboorte als de voeding dan primair is.
Ja. Maar praktisch natuurlijk wel... in het begin hebben we een aantal weken... dat we dan samen thuis willen zijn... maar daarna gaan we het afwisselen. Dus dan ga je alsnog, denk ik, weer in die periodes een beetje... ander tempo krijgen van het herkennen.
Jij, Sofie, gaat gewoon toch beter kunnen autorijden na 3 maanden dan jij.
Maar daarna ga ik proberen om het weer even in te halen. Ja. Sofie moet dan veel gaan werken, zodat zij het allemaal een beetje vergeet.
Wat ben je nu al thuis? Ga ze fulltime werken, kom op zeg. Nou ja, en dat is denk ik dus wel ook heel leuk, omdat ik denk dat daar namelijk ook een valkuil in zit. Dat als je iets beter kan, dat je en je bent dus ook moe, hè, dat is de factor die er de hele tijd bij zit. Snauweriger kan worden of een beetje kan denken, ja, jezus man, dat regel ik dan wel eventjes, want je hebt het duidelijk niet begrepen. En dat je daarmee zelfvertrouwen kan verliezen en zoveel waard als je dan dus op een gegeven moment kan denken, oké, holy fuck, zoals je de eerste dag op werk misschien wel zenuwachtig verschijnt, de eerste dag helemaal alleen met je baby, en je weet dat het 2 maanden duurt dat je dit moet gaan doen, ja, dan is die eerste dag natuurlijk best heel spannend. En ondertussen krijg je een soort fuck yeah parenting als het allemaal lukt, of als je denkt, oh ja, die heb ik wel goed gelezen. Ja. Dat, ja, dan ga jij haar weer uitleggen met je, nee, we zijn nu bij 4 maanden. Nu, er zijn inmiddels hapjes, wist jij dat wel?
Nee, want dat is ook wel wat ik het meeste hoor van vrienden, vriendinnen... die dan zich voornemen om het echt gelijk te gaan verdelen. En dan hebben ze eerst een paar weken samen verlof... en dan gaat de man weer werken. En dat gewoon zo snel gaat, ook omdat de baby zo snel verandert. Ja. En weet je wel, en dat ze dan gewoon... ja, hele kleine dingetjes, maar het is denk ik wat je zegt met de baby lezen... van, oh, dit geluidje of dat... dat je het gewoon zo snel beter doorhebt. En dan ook in zo'n...
dan heel snel
cirkel
gaat.
Komt van, oh, geef dan maar weer aan mij, weet je wel, ik doe het wel eventjes. Ja.
Dan versterkt het elkaar heel snel. Precies. Dat je ook inderdaad afgeleid dan in traditionele rolpatronen, omdat het zo is, degene die thuis bleef, wat tot op heden toch nog altijd de moeder is, gezien alle regels rondom het verlof. Dat,
Hey, want Sofie, wat valt er voor jou te winnen in de meer gelijkwaardige aanpak?
Alles. Vergeleken met het traditionele, bedoel je?
Ja.
Ja, ik denk heel veel, zeg maar. Ik denk, ja, gewoon als ik nu ook nog denk van hoe dat zo traditioneel kan zijn, zeg maar. Dat ik denk van hoe kan het nou, weet je, dat vrouwen ook al zo lang hoger opgeleid zijn dan mannen. En zoveel werken en zo, ja, alles kunnen, zeg maar. Maar dan op dit moment nog steeds zo terug worden geduwd eigenlijk. Dat maakt mij een beetje kwaad.
En kun je bijna een boek over schrijven.
Nee, en dat zou ik zelf gewoon echt niet willen. Dat ik gewoon denk van... Ik bedoel, het lijkt me fantastisch om een kind te hebben... en er mee te zijn en alles te doen. Maar ja, ik heb ook nog heel veel andere dingen in mijn leven, weet je wel, die ik heel graag wil blijven doen. Plus ook, wat Koen ook al zei, van ja, ik gun mijn kind ook gewoon 2... ouders, en ik zie geen enkele reden waarom ik dingen beter zou kunnen dan jij. Dus.
En denk je dat jij de valkuilen door hebt als ze ontstaan?
Ja, weet ik niet. Ik weet niet. Ik denk gewoon dat het is veel makkelijker om over te praten, denk ik, dan het echt te doen straks. Dus ik durf niet echt te zeggen van, ja, tuurlijk.
Nee, maar hoe fijn is dat? Ik bedoel, daarin heb je dan dus ook voldoende zelfreflectie, dat je echt wel begrijpt dat het niet een simpel gegeven is.
Nee, dat denk ik niet. Dat het heel simpel wordt. Aan de andere kant denk ik van, ja, we hebben ook wel allebei die goede intentie. We hebben er ook al wel veel over nagedacht. We hebben de tijd. Ja, het zal wel goed komen.
Ja.
Maar ja, geen flauw idee. Ik bedoel, ja, ik weet ook niet hoe ik me straks voel en zo. En hoe, weet je wel, misschien denk ik wel van, oh ja, ik denk het niet. Maar misschien denk ik, oh, ik wil alleen maar voor mijn kind zorgen. Ik ga stoppen met werken en alles.
Maar stel je voor.
Ja.
Stel je voor. Ja. Het is wel heel leuk om dit gesprek dus nog een keer te doen.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd.
Weet jullie nog hoe dat was, zeg maar, die verwachtingen vooraf? En
ja, het was daarna bij mij echt no issue at all. Het is gewoon, je doet wat je omgeving doet en wat je als voorbeeld hebt gehad.
Mm-hmm.
Dus ik heb geen seconde nagedacht over dat mijn partner na 2 dagen de tent weer uitvloog. En ja, de verontwaardiging en het verdriet eigenlijk is pas veel later gekomen, op het moment dat je voelt het lukt me niet om al die ballen in de lucht te houden, het gaat gewoon niet, terwijl mijn partner helemaal niet onwelwillend is of zo. Maar er is daar, ja, er is dus wel een soort weg ingeslagen waar je ontzettend moeilijk weer terug kan komen. Er zijn zo patronen ingesleten en inmiddels neemt mijn man meer zorgtaken op zich en werk ik meer. Maar in emotionele last zit denk ik toch nog wel veel
wat jouw kant op
valt. Bij mij plus dat ik ook een hele hoop dingen zo geïnternaliseerd heb, dat ik het heel moeilijk vind om daar los van te komen. Want ik moet heel erg zeggen, als jij zegt, misschien denk ik straks wel, dit knippen we eruit, laat ik dat maar bijvoorbeeld alvast zeggen. Dit kan natuurlijk
dit
echt
niet hardop
gezegd worden.
Dit was de meest waardevolle informatie, dus nee.
Nou, als jij zegt, misschien wil ik wel helemaal alleen maar zorg voor mijn baby, dan kan ik nog steeds denken, kak, wilde ik dat eigenlijk niet? Ik heb niet gedaan. Maar wilde ik dat eigenlijk niet?
Ja, dat is wel leuk, want dat blijft wel de eeuwige vraag van jou.
Dat je het van jezelf niet weet, of je dat...
Nee. Ik weet het niet. En ik vind het ook heel spannend dat ze zijn nu dus allemaal ruim boven de 4. Er is geen weg meer terug. Het is allemaal gebeurd. En je kunt het niet opnieuw doen. Heb ik er dan uitgehaald wat erin zit? Kan ik nog steeds wel een beetje voelen.
Er is een oplossing. 4e kind.
Die ga jij maar werpen. Ik ben echt helemaal klaar.
Maar heb je dat niet bij elke levensfase? Ik bedoel, bij elke levensfase kan je daar beetje zo over nadenken, toch? Van, heb ik de juiste keuzes gemaakt? En
nee, dat is helemaal waar. Alleen voor mij was de boodschap vooral heel erg, je moet ook werken als vrouw.
Ja.
Dat was het voorbeeld niet. Dat zag ik ook niet per se heel erg in mijn omgeving. Ik wist ook niet hoe ik dat moest doen, werkende moeder zijn. Dus dat ging ik keihard zitten doen. En ik vond dat dat moest.
Ja.
En daar moet ik echt van zeggen, het is echt zeer onbevredigend. Ik vind het helemaal niet fijn, omdat dus in de zorgtaken een groot deel bij mij lag, wat ik niet, zelf niet zag. Nu zie ik dat wel. En nu kan ik dus niet denken, verdorie, ik had nog veel meer moeten werken. Ik kan vooral denken, ja, daar heb ik dan zo hard voor gestreden, maar was ik wel met het juiste bezig? Ik sluit ik namelijk heel erg aan als jij zegt, werken is voor mij niet het ultieme doel, het hoeft mij niet alleen maar te definiëren. Dan denk ik, dat is er dus ook te winnen. Het is niet alleen maar, dan speel ik een rol in het leven van mijn kinderen. En dat is, hoe zeg je dat, voor fulfilling.
Ja.
Maar het is dus ook, er is meer dan alleen maar werken. Waar mensen zich volgens mij helemaal over de kop gaan met burn-out, is omdat we die norm van fulltime werken en er verder, de invulling van je leven is.
Ja, wat ook het meeste geluk brengt. Terwijl we dat al lang weten dat dat natuurlijk helemaal niet zo is.
Omdat dat de meeste waardering geeft. Ja. Dat geeft geld en aanzien. En,
ik had een van mijn papers over in mijn proefschrift.
Nou, kijk. Dat wil ik dan wel eens lezen. Ik ben er benieuwd naar.
Ook een boek aan het schrijven.
Gisteren ingeleverd.
Oh jeetje, goede deadlines allemaal.
Ja. Ja. Heel populair met een boek schrijven. Misschien moeten wij dat ook doen.
knippen we dat eruit? Wat?
Ja. Nee, maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. En ik denk dat... Maar daar heb ik ook wel veel over nagedacht. Ook al deze hele zwangerschap. Van hoe veel mazzel ik... Nou, wij allebei wel. Maar ik ook heb met hoe we ons werk hebben ingericht, zeg maar. En hoeveel vrijheid we hebben en alles. En dat ik ook denk aan mijn vorige baan, zeg maar. Dat ik denk van, oh, als ik daar nog in had gezeten, van, dan moest ik 60 uur per week werken. En ja, ik bedoel, als je zwanger bent, soms heb je gewoon een dag dat je denkt van, oh my god, ik kan gewoon helemaal niks. Ja. Weet je wel? En dan denk ik, en nu kon ik dat gewoon doen, weet je wel? Of dan ging ik 's ochtends een beetje werken en dan ging ik in bed liggen. En dan, ja, was er ook wel een oplossing geweest, maar had ik muziek moeten melden, allemaal gedoe, weet je wel. En had ik de hele tijd zo'n druk gehad van buitenaf, van, dat kan eigenlijk niet. En,
nee, en had je misschien ook nog niet de zeikende vrouwrol willen spelen, nee, zeg maar. Precies. Dat je denkt, ja, nee, dat is dan omdat ik zwanger ben, nou, daar kan ik wel even overheen
precies,
stappen.
Precies, had ik misschien ook moeten gedacht van, nou ja, ik moet ook een goed voorbeeld zijn of zo. Of ik wil niet dat ze zo naar vrouwen gaan kijken of dat soort dingen. En dat voelt nu wel heel erg vrij, zo van, ja... boeiend, weet je wel. Daar ben ik helemaal er los van gekomen. En nu is het echt zo van, nobody cares. En,
ja, ik denk dus ook dat de winst van een gelijkwaardige verdeling voor zowel mannen als vrouwen eigenlijk hetzelfde is. Hoewel we altijd denken, ja, de winst is dat vrouwen meer kunnen werken. Ja. En we vergeten dat meer zorgen voor mannen, dat voelt dan meer als een taak, minder dan een privilege. Ja. Als we dat zien als een privilege, dan kun je misschien ook zien dat zeg maar alleen maar werken en alleen maar economisch groei, wat überhaupt onhoudbaar is, dat het dus veel gelijkwaardiger winsten zijn dan...
Dan dat alleen maar de vrouw toekomt als mannen meer zouden gaan zorgen. Ja, omdat ze,
zeker. En dat het meer vrijheid geeft allebei. Laatst ook was ik bij een panel ook met Hedy Dancona, wat fantastisch was. Maar ook Lodewijk Asscher en zijn vrouw waren daar als...
Als ervaringsdeskundige dan samen.
Ja, als echtpaar met drukke banen. En hij vertelde daar ook dat hij als vicepremier begon en minister toen hij 3 jonge kinderen had. Die waren volgens mij 1, 3 en 5 of zo op dat moment. En dat hij toen zei van, ja, ik wil... ik weet niet meer hoe oud ze waren, maar in ieder geval echt klein. En dat hij toen zei van, ja, ik wil mijn kinderen naar school brengen. En toen zei ze secretaresse van, oké, kunnen we een datum voor plannen. En hij bedoelde gewoon elke dag. Maar toen dacht ik ook van, wow, is best wel cool. En dat, uiteindelijk hij ging dat ook gewoon echt doen, elke dag. Of dat zei hij in ieder geval. En vervolgens, weet je wel, gingen natuurlijk heel veel mensen dat gewoon nadoen. Of was het zo van, op het ministerie gebeurt er dus niks voor 10 uur. Want hij woont ook nog eens in Amsterdam en moest dan nog naar Den Haag komen. En het laat ook zien van, ja, hallo, als de vicepremier dat kan doen, weet je wel, ja, is bijna geen baan die drukker of hectischer zal zijn dan dat. Waarom zou niet iedereen dat kunnen doen, of heel veel banen?
Nou ja, waarmee hij ook nog een keertje onderstreept heeft dat dus werk helemaal niet te verenigen valt met tijden van scholen, dan wel kinderopvang enzovoort.
Nee, en dat hij in de positie was om daar weet je wel zelf wat aan te doen. Terwijl je in de fabriek of in een winkel werkt en je moet er om 8 uur zijn, dan kan je dat natuurlijk niet zeggen. Maar ook wel laten zien van, ja, werk is niet alles. Zelfs al heb je zo'n belangrijke baan, je echte prioriteiten in het leven zijn misschien wel wat anders. Ja. Dus vond ik wel mooi.
Dus door zelf zo het ouderschap in te vullen, draag je ook bij aan maatschappelijke verandering.
Ja, dat denk ik wel. Ja,
net als dat, want je net met de valkuilen, van hoe benaderen anderen jou, maar jij natuurlijk ook weer effect op je omgeving. Ja. Dat is wel mooi, denk ik. Dat valt er ook te winnen door dit zo te doen. Tegelijkertijd denk ik dat als we deze podcast over 30 jaar misschien gaan luisteren, dat het ook weer hopeloos ouderwets is. Ja. Omdat de cultuur gewoon snel verandert. Dat is misschien ook, zeg maar, waarom...
Snel?
Ja, ik wil je hoopt het, want stiekem...
Ja, nee, maar ik denk dat het soort van een macro-trend, die is belangrijk, soort van naar meer gelijkwaardigheid. En ook, ik noemde net mijn ouders, dat ze het ook best wel traditioneel hebben aangepakt. Maar ja, tegelijkertijd, ze zijn op hun 21ste gaan samenwonen zonder te trouwen. Dat was toen een groot issue en zo. Ja. Dus het zijn gewoon een soort van allemaal stapjes. En nou ja, ik denk dat het goed is als dat richting die gelijkwaardigheid blijft gaan, maar dat de specifieke discussie, of wat jij zei over, van als jonge moeder voelde ik ook dat je moet werken, of zo, dat dat ook iets misschien van die tijd is.
Ja.
Ja, dat, dat je echt zo, het recht wil behouden. Dat we hebben nu het recht om te werken, dus dan moet je er ook aan voldoen. Zonder dat je per se de vraagtekens erbij kan zetten en kan zeggen, wat heeft een kind nodig in zijn eerste jaar? En hebben we dan de maatschappij en het werkende leven voldoende goed ingericht ten behoeve van de volgende generatie, waar je, als je daar echt goed op in zou zetten, natuurlijk de grootste preventie in zorgkosten, jeugdzorgkosten, weet ik veel wat voor kosten. Ik bedoel, het is ook nog eens, denk ik, economische winst. Ja. Om heel erg naar die basis te kijken waar ieders leven begint.
Ja, precies. En dan is het, denk ik, vrouwen die doen al heel lang heel hard hun best om een kant op te bewegen. Ja. En nu zitten we meer en meer aan de masculine kant. Nu denk ik, als mannen nu het zo insteken zoals jij het beschrijft, met mijn identiteit en mijn levensgeluk wordt niet alleen maar bepaald door mijn functie, mijn baan, mijn salaris, mijn status, maar ook door wie ik ben op een meer socialer vlak. En dan kan ik ook denken, ja, dan kan het heel snel gaan. Want als jullie mannen elkaar meer beïnvloeden daarin,
daar is de grootste winst
te behalen. Om te horen dat je dan zegt, dan wordt het een soort sneeuwbal en dan gaan we wel ineens hard.
Ja, want ik denk ook die struggle die jij beschrijft van dat je nu misschien terugdenkt van, oh, had ik wel fulltime thuis willen blijven? Of ik had het laatst ook met mijn eigen moeder erover, dat ze het zo moeilijk vond om toen weer te gaan werken na de geboorte van het eerste kind. En dat ze dacht van, hey, ik ben nog helemaal niet klaar voor, en het verlof was zo kort en zo. Maar toen zei ik ook tegen haar van, ja, maar wat nou als mijn vader toen nog 3 maanden thuis was gebleven. Dus ja, dan was het heel anders geweest. En natuurlijk, weet je wel, dat had heel anders gevoeld dan gelijk naar de crash brengen en bla bla bla. Dus ik denk ook die hele emotionele last die zoveel vrouwen voelen, ook in dat schuldgevoel en zo, dat komt ook doordat die mannen zo weinig doen, toch? Ja. En doordat we zo weinig verwachten van mannen.
Ja, en in plaats van dat de boodschap dan moet zijn, kom je ook eens op je knieën de vloer dweilen. Ja. Is het dus, kom ook in deze super mooie wereld waarin je gewoon gigantisch van je kinderen houdt en zij van jou, en waar we ook socialer met elkaar omgaan en waar we niet alleen maar in die rat race van veel geld verdienen en veel geld uitgeven en de wereld om zeep helpen zitten. Ja. Maar dat we een veel socialer systeem krijgen.
Ja, nou, ik heb goede hoop van deze politieke komende formatie. Dat
komt helemaal goed.
Komt helemaal goed. Dankjewel. Ik denk, see you on the other side.
Ja.
Dat,
spannend.
Heel spannend.
But wait a minute.
Hoorde jij dat ook?
Now flip the coin.
Now wait a minute. We hebben natuurlijk heel vaak tijdens een gesprek dat je lekker aan het praten bent en dat je vervolgens denkt, hè? Huh? Oh, grappig, want dat is iets waar ik dan vervolgens, als ik erover nadenk, toch misschien een andere gedachte over zou hebben of over door blijf denken en denk, ze hebben daar iets heel belangrijks gezegd, maar ik zou het misschien, als ik er nu wat langer afstand van heb, op een andere manier terug willen bevragen. Mm-hmm. En dat is zo lekker aan deze kleine rubriek. We hebben nog heel even de tijd om hierover door te kouwen en misschien ook wat vragen op te werpen voor wat we verder nog willen uitzoeken. En dat doen we dan niet in deze podcast, maar hey, godzijdank komt er alweer een nieuwe serie aan hierna. Dit was natuurlijk echt een heel erg leuk gesprek, omdat je echt probeert te vangen voordat iemand zover is. Wat zijn dan jullie verwachtingen? En kan je die hebben verder dan, oké, ik heb wat abstracte verwachtingen over hoe we het verlof indelen, hoe we die borstvoeding indelen.
Ja, en met mensen die het gelijkwaardige ouderschap echt ademen. Nee. Zij hebben hier tot in de puntjes zich op voorbereid, over nagedacht, met elkaar besproken. Sophie heeft er een heel boek over geschreven.
Absoluut, maar ze zijn ook zo eerlijk om echt wel te voelen, ja, het zal wel meer uitdaging zijn dan we nu waarschijnlijk denken, omdat er toch dingen op ons afkomen die we nu nog niet weten.
En de praktijk is altijd anders dan de theorie.
Sowieso, waarvoor de hele podcast over de baby.
Maar Koen zegt het ook zo mooi in die 3 niveaus die hij dan zo uitsplitst over de invloedssfeer. Je hebt jezelf, je hebt elkaar, maar je hebt ook de maatschappij die nog zijn stempel drukt. En ik denk dus ook vaak onbewust.
Mm-hmm.
Nou, bij Sofie en Koen misschien wat minder onbewust. Maar zeker iets waar ze mee te dealen hebben. En die je dus ook onverwacht een beetje onderuit kan halen. Want je kunt je plannetjes klaar hebben liggen. Als dan blijkt, bijvoorbeeld in dat verlof, dat er toch een verschuiving ontstaat. Ja, dan moet je echt hard werken.
Ja, en ik denk dat daar deze podcast dan ook de inzichten in gaat geven voor alle luisteraars in alle fases die we nog doorgaan. Dit is nog voordat de baby er is. Maar we focussen dus heel erg op het stukje, oké, wat zijn dan je eigen aannames? En wat zijn de dynamieken die tussen jullie als partners ontstaan? Met ondertussen het idee zeker in oogenschouw nemen. Er is ook nog een maatschappij die druk geeft en waaruit vaak valkuilen ontstaan. Alleen die kunnen we op dit moment nog niet veranderen. Dus je hebt te dealen met de shit die de maatschappij bovenop je gooit.
Zeker. En dan is het ook leuk om van iedereen apart te horen, wat betekent gelijkwaardigheid voor jou? Want met Sofie en Koen zitten we helemaal op één lijn. Maar je kunt natuurlijk ook een hele andere opvatting hebben over wat is gelijkwaardig en hoe maken we de verdeling. En is dat echt intrinsiek gemotiveerd? Of zijn er toch geïnternaliseerde patronen waar je misschien ook wel prima vrede mee kan hebben?
Ja.
Maar als je dat niet zomaar wil, ja, nogmaals, dan moet je hard werken. Dan moet je daar goed over nadenken. Moet je dat inzicht goed krijgen. En dat kun je in dit gesprek wel echt heel goed horen. Dat zij dat tot in de puntjes beheersen.
Ja, en daar zit natuurlijk het allerleukste. Wat zijn je onbewuste aannames? Je hebt vaak geen idee. En je hebt vaak ook geen idee welke vragen je jezelf moet stellen of elkaar moet stellen voordat je ouders wordt. Maar daarvoor is er dus ons spel. Een spel met 80 kaartjes, met allerlei vragen, zowel over de geboorte als de baby, als jullie als ouders, als vragen over gelijkwaardigheid. Hoe zit dat dan precies en wat vinden wij daar eigenlijk van? En die vragen brengen je naar een hoger niveau om een goede basis te leggen straks voor het ouderschap. Het spel kan je vinden op de website en via de link die je vindt in de show notes. Volgende week is de baby van Sofie en Koen geboren.